Oye, mal sind aber mehr. Gut. In het begin dat de brieven van Paulus geschreven werden en gestuurd werden naar de verschillende kerken, werd het brief volledig voorgelezen aan de gemeente in zijn geheel. Dus dat gaan we ook vanmorgen doen. Hester, kom maar naar voren. En Hester gaat de tweede brief van Paulus aan de christenen in Thessalonica voorlezen.
De tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicensen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicensen, die in God, onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolging en in de verdrukking die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waardig acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u vanaf het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen, door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overlevering waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en een goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en elk werk versterken. Verder, broeders, bid voor ons, dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en bozaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw, die zal u versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw hart inrichten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En we bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen, om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, zij werken niet, maar zij zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan, dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord, door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend. En laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief. Zo schrijf ik. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Dankjewel, Hester. Dus zo hebben we een proefje hoe dat het was voor de eerste christenen, toen dat zij een brief ontvangen van Paulus. Goed. Coronavirus is ontstaan in een laboratorium in China. 20% van de bevolking heeft twijfels over zichzelf te laten vaccineren. Experts zijn verdeeld over de nieuwe coronaregels. Het lijst gaat verder. Ik denk dat je het ook herkent. Er zijn momenteel zoveel verhalen die de ronde doen. We leven in een tijd van information overload. Via sociale media worden wij gebombardeerd door allerlei ideeën. Het wordt soms steeds moeilijker om de waarheid te onderscheiden van fictie. Zelfs de experts weten het niet, als je denkt aan de reactie op de vorige veiligheidsraad. En kerkgemeenschappen zoals de onze worden hiervan niet gespaard. Integendeel, het lijkt erop dat wij als christenen soms meer vatbaar zijn voor bepaalde complottheorieën. Vaak gaan deze discussie met veel emoties en polariseert het de gemeente. Er is degelijk een gevaar voor de eenheid binnenin onze gemeenschappen. Soms hoor ik zelfs gezegd worden, niet in onze gemeente gelukkig,
als je dit verhaal niet gelooft, ben je dan eigenlijk wel een christen? Hoe moeten wij hiermee omgaan? Moeten wij partij kiezen? Bijvoorbeeld voor of tegen een vaccin? Voor of tegen Trump? Kunnen wij oordelen welke experts gelijk hebben? Moeten we kiezen tussen de heer Van Ranst of lieve Annemans? Het ziet er naar uit dat de strijdlijnen worden getekend, ook binnen de kerk. En mijn eerste punt is dat de situatie dat wij ons nu in bevinden is geen nieuwe situatie. Het is volkomen normaal dat wij als mensen niet alles weten. Misschien wat wel nieuw is, is het feit dat deze waarheid opeens blootgesteld is. Namelijk dat zelfs onze top-experts mensen zijn en ook niet alles weten. Met andere woorden, we worden geconfronteerd met de grenzen van onze menselijke kennis. En dat zorgt voor onrust. In de kerk in Thessaloniki was er ook veel onrust. Dit werd ook veroorzaakt door een gebrek aan zekerheid. Thessaloniki in de tijd van Paulus was een belangrijke stad. Het had een strategische positie. Het was rijk aan natuurlijke grondstoffen. De stad genoot van een bevoorrechte positie in de ogen van Rome. Er was namelijk een rijke elite die de macht hield in de stad, waaronder veel Romeinse burgers. Een deel van deze bijzondere relatie met Rome was een cultus, een religie van de Romeinse keizer, die actief gepromoot werd in de stad. Tempels werden gewijd aan Augustinus, de keizer Augustinus, en Julius Caesar. Ze hadden hun eigen priesters en offers. Augustinus werd zelfs genoemd de zoon van God. Dus het is niet moeilijk om ons voor te stellen dat die eerste christenen enorm vervolgd werden in de stad. Zij weigerden om deel te doen aan de officiële Romeinse religie. In plaats van Augustinus de titel zoon van God te geven, gaven ze het aan een zekere Jezus Christus, dat niemand kende. Niet verrassend dan dat de trouw aan de stad en de samenleving van deze christenen vaak in vraag werd gesteld. En zij werden beschouwd als gevaarlijk. Dit komt overeen met wat we lezen in Handelingen 17, waar we kunnen lezen dat zelfs Paulus moest in het donker de stad verlaten omwege van hevige verdrukking. En tijdens die verdrukking waren er waarschijnlijk christenen gedood. En vanuit Paulus zijn eerste brief aan de christenen in Thessalonica, niet lang na zijn ontsnapping, lezen we dat er christenen waren die zich zorgen maakten over hun broeders en zusters die al reeds dood waren. Hadden zij het koninkrijk van Jezus gemist? Zou ze geen deel hebben aan de nieuwe schepping, omdat ze dood zijn? In zijn eerste brief geeft Paulus een duidelijk antwoord. Nee, zeker niet. Hij geeft de hele uitleg in 1 Thessalonicenzen hoofdstukken 4 en 5. De doden zullen eerst opstaan, pas daarna zullen wij die leven ook Jezus tegemoetkomen. Jezus zijn wederkomst zal zoals een dief in de nacht zijn, schrijft Paulus. En dan vanuit de tweede brief aan de Thessalonicenzen lezen we dat de christenen het eigenlijk niet zo goed begrepen. In hoofdstuk 2, vers 1 en 2 lezen we: en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verstrikt, niet door een uiting van de geest, dat is een profetie, niet door een woord, maar ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dus de christenen dachten dat de wederkomst al gebeurd was. We kunnen ons voorstellen dat allerlei soorten geruchten en speculaties de ronde deden in die eerste kerkgemeenschappen in Thessalonica. en dit leidde tot onrust en paniek. Is Jezus al gekomen? Hebben we het gemist? Is het gebeurd zonder dat we het wisten, zoals de dief in de nacht? Dus schrijft Paulus zijn tweede brief, kort nadat hij zijn eerste brief heeft geschreven. Nu, de christenen in Thessalonica hadden ergens ook hun grenzen van het kennis bereikt. Dat er verhalen de ronde deden dat de wederkomst al gebeurd was, was bewijs van een gebrek aan zekerheid. De mens gaat op zoek naar allerlei oplossingen, naar allerlei creatieve verklaringen om zich aan vast te houden. Alles om het gevoel van onmacht tegen te gaan. In plaats van allerlei theorieën te gaan verzinselen, is de eerste stap toegeven dat wij niet alles weten. Ruimte laten voor het onverklaarbare. Dit vraagt nederigheid. Het is een erkenning van onze menselijkheid. Maar tegelijkertijd mogen we ook op zoek gaan naar wat we wel zeker van zijn in het leven. En dus in deze tweede brief geeft Paulus die zekerheid voor de christenen. Als apostel heeft hij dat gezag. Zijn woorden worden erkend als waarheid. Zelfs de eerste christelijke gemeenschappen erkenden dat zijn woorden mogen beschouwd worden als heilig schrift, geïnspireerd door God zelf. Dus wat is Paulus zijn antwoord op de vraag: heeft de wederkomst al plaatsgevonden? Wel, dit lezen we in hoofdstuk 2, 3 tot 8. Waar we lezen: laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis is van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Dat is een heel moeilijke passage. Zeer ingewikkeld. Er zijn meer vragen dan antwoorden. Wie is deze mens der wetteloosheid? Welke tempel heeft Paulus het over? Wie is hij die de mens der wetteloosheid weerhoudt? Zoveel vragen. En in mijn voorbereidingen ben ik verschillende interpretaties tegengekomen. De meningen rondom deze passage zijn verdeeld. Ook met deze passage botsen we tegen de grenzen van onze eigen menselijke kennis. En dat is oké. We mogen ruimte laten voor verschillende meningen. Toch wil ik enkele algemene conclusies trekken. Deze passage eerst, deze Bijbeltekst doet denken aan andere passages. De kleine hoorn in Daniel 7 en Jezus zijn woorden in Matthäus 24 over de gruwel van de verwoesting. Dit beeld van iemand die zich verzet tegen God, die zich opheft tegen God en probeert Gods troon voor zichzelf op te eisen, het is een bekend beeld in de Bijbel dat zich voortdoet. Dit beeld wordt vaak gebruikt in de context van verdrukking. In Thessalonica werden de christenen erg vervolgd, omdat zij niet de goddelijkheid van de keizer wouden aanvaarden. Als we weten dat er grote standbeelden van de keizer in de tempels werden opgericht en deze vereerd werden met offers en gebeden, dan kunnen we raden wat er in de gedachten kwamen van de christenen in Thessalonica toen dat ze de woorden van Paulus lazen. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God noemt, genoemd is of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Nu, we lezen in vers 5 dat Paulus reeds over deze dingen had onderwezen toen hij nog bij hen was. We hebben eigenlijk dus niet het volledige beeld. We botsen tegen de grenzen van onze kennis. En ergens moeten we leren leven met die onzekerheid. Maar we weten wel dat Paulus hen aanspoort om vast te houden aan het onderwijs dat hij al gegeven had. Vers 15. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. Die principe moeten wij ook toepassen in ons leven. Wanneer wij geconfronteerd worden met onzekerheid en wij kunnen niet meer waarheid van fictie onderscheiden, dan moeten we ons vasthouden aan datgene dat wel zeker is. En wat is dit? Wat is het dat we kunnen ons aan vasthouden? Het is het evangelie, zoals deze overgeleverd is aan ons door de apostelen. Het leer van de apostelen wordt soms het fundament van de kerk genoemd. Zij waren de betrouwbare getuigen aan wie Jezus zijn boodschap had toevertrouwd. Het is hun leer dat verzameld werd in het Nieuwe Testament dat we vandaag kunnen lezen. In een van Paulus zijn laatste brieven aan zijn leerling Timotheus schrijft hij: bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit pand, de goede boodschap van Jezus, is nu aan ons toevertrouwd. Het is aan ons om daaraan vast te houden. Dat wil zeggen dat wij ons niet te veel laten afleiden en bezighouden met geruchten, speculaties of verzinsels. Zoals Paulus het verwoordt in zijn eerste brief aan Timotheus: houd je niet bezig met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewaakte opbouw in het geloof. Het evangelie, dat wat wij zeker van mogen zijn, dit moet primeren in ons denken. Uiteraard mogen we gesprekken hebben over dingen die minder zeker zijn, zoals wie is de mens der wetloosheid. Maar laten wij deze dingen nooit tot breekpunten maken. En laten we ons niet afleiden door allerlei verhalen die de ronde doen op sociale media. Dus, wat betekent dit voor jou en voor ik? Wel, velen van ons lezen iedere dag berichten op sociale media. We worden geconfronteerd met verhalen over coronavirus en allerlei complottheorieën. En soms is de verleiding om mee te doen door deze verhalen te delen. Want misschien voor sommigen van ons is het tijd om even een detox te nemen van sociale media. En geen tijd meer te nemen met die verhalen. Als je merkt dat je meer en meer laat beïnvloeden door deze berichten, is het misschien inderdaad goed om jouw accounts op sociale media eens te stoppen. Allemaal moeten we ons hoeden voor polarisatie binnen in de kerkgemeenschap. Als er gesprekken zijn die de gemeenschap niet opbouwen in het geloof en die eenheid in gevaar brengt, dan moeten we durven deze stop te zetten. We moeten nederig blijven, elkaar ruimte te geven om andere meningen te hebben en erkennen dat er grenzen zijn aan onze eigen menselijke kennis. Maar boven alles laten we allemaal ons vasthouden aan die betrouwbare, zekere boodschap van Jezus, zoals we mogen met alle duidelijkheid lezen in onze Bijbels. Nu, ik wil afronden met een oude samenvatting van het evangelie dat soms het apostolische geloofsbelijdenis wordt genoemd. De eerste kopie die we hebben van de apostolische geloofsbelijdenis dateert van 390 na Christus. Maar er werd waarschijnlijk gebruikt veel vroeger in de kerkgemeenschappen. En ik zal afsluiten door deze voor te lezen. En dit is wat we kunnen, een beknopte versie van het evangelie, dat we allemaal van zeker kunnen zijn. Wij geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, de derde dag is opgestaan uit de doden, die opgestegen is naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Wij geloven in de Heilige Geest, de Heilige Universele Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Dat is wat we geloven. Dat is een beknopte versie van het evangelie. Dat is wat wij aan vast kunnen houden. Dus laat dat ons denken primeren en niet allerlei geruchten die en speculaties die de ronde doen. Amen.
defense, my righteousness. O God, how I need you.
Mededelingen. Er zijn de wekelijkse mededelingen die u in potscherven terugvindt. En wat de VRT-uitzending betreft, u kan nog tot volgende zondag inschrijven. Maar de plaatsen gaan wel beperkt zijn, dus wacht niet te lang daarmee. Dan wil ik u ook vragen om op 11 oktober tijdig hier te zijn. Ik zou zeggen rond 9:45. De uitzending begint stipt om 10:00 en ik denk dat de VRT van zodra zij starten met de opname, dat er niemand meer mag binnenkomen. Er gaat geen zondagsschool zijn, maar wel crèche. En de kinderen van, voor de crèche kunnen van zodra jullie binnenkomen, onmiddellijk naar de crèche begeven. En zij kunnen daar de hele dienst verblijven. Vandaag zorgde Ingrid voor het moment van gebed, waarin ook jullie vrij waren om een gebed uit te spreken. Wegens tijdsgebrek kan die echter niet tijdens de uitzending op 11 oktober. Dan gaat alleen Ingrid een gebed uitspreken. Wat de decoratie betreft, kan u nog altijd uw naam opgeven om Hester en Annie daarbij te helpen. Wat de catering betreft, er hebben zich al verschillende mensen opgegeven, maar ik zoek nog alleen mensen die willen instaan voor ontbijt en lunch op zaterdag 10 oktober voor 12 mensen. U mag uw naam bij mij opgeven. Het zijn, ontbijt zijn koffiekoeken en de lunch is blekbroodje. Dat moet ik gaan halen, ja. Oké, we gaan eindigen met twee liederen waarin we heel duidelijk stellen dat onze God werkelijk leeft. Mijn verlosser leeft.
na 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 na.